geef ik u wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Dat is het lied dat we na de verkondiging zingen. Opwekking 582. Tot wie bidden we eigenlijk? Dat heb ik boven de preek gezet vanmorgen. Tot wie bidden we eigenlijk? Misschien heb je, net als ik, vaak moeite om te bidden. Of misschien niet om het te doen, maar wel om er inspiratie uit te halen. En om er anders uit te komen dan je erin ging. Misschien ervaar je jouw gebed vaak als lauw, als saai, voorspelbaar. Of misschien bid je wel bijna nooit. Je zou het wel willen. Je denkt dat het moet, dat God het zelfs eist van je. En je hoort enthousiaste verhalen van anderen. En je vraagt je af, waarom doe ik dat nou eigenlijk niet? Waarom bid ik niet? En je voelt je schuldig. En misschien ga je straks ook wel schuldig voelen. En dan ga je het weer proberen thuis. Je neemt je voor om nu echt te gaan bidden. En dat doe je dan ook. Maar na 1 of 2 keer haak je weer af. En de volgende keer dat het over gebed gaat, in de kerk of ergens anders, dan voel je je nog schuldiger dan de vorige keer. Waarom lukt het nou maar niet om langer dan 2 minuten te bidden en om een regelmatig gebedsleven te hebben? Waarom lukt het me nou maar niet om er tijd voor vrij te maken? En waarom heb ik, als ik heel eerlijk ben, er vaak gewoon geen zin in? Om nog maar te zwijgen van die lange gebeden in de kerk en op de bidstonden van de kerk. Nou, herkenbaar? Voor wie dit niet herkenbaar is, die zal in de komende weken niet zo heel veel nieuws horen. Dus je mag nu nog weg. Of misschien even je iPod gaan halen en een preek van een ander luisteren terwijl ik hier wat zeg. Maar die andere 99% die mogen blijven zitten. Want voor die andere 99% en voor mijzelf is namelijk mijn gebed dat we over een aantal weken toch een hele andere kijk op gebed zullen hebben en een andere ervaring met gebed. En ik zeg ook voor mijzelf, omdat ik er ook mee worstel en al lang. Vanaf dat ik tot geloof kwam op mijn 21ste, las ik allerlei boeken over gebed. Geweldig was dat. De ene schrijver die bad nog langer dan de andere en nog intensiever. En ik was echt jaloers op al die mannen en vrouwen die zo mooi en zo lang konden bidden. En ik wilde dat ook. Dus las ik heel veel boeken over gebed. Maar gebed zelf, dat kwam er niet van. En heel lang is het gebleven bij lezen over gebed. Dat heeft jaren geduurd. En wat begon op mijn 21ste is nu, 5 jaar later, dat is midlife, hè? Ja. Vooruit, 21 jaar later heb ik een vrij regelmatig gebedsleven. En heel even was ik er nog trots op ook. Niets menselijks en hoogmoedigs is mij vreemd, helaas. Maar ik merk de laatste tijd, en zeker als ik dan zo'n serie ga voorbereiden, dan merk ik dat ik er eigenlijk nog maar weinig van snap. En volgens mij ben ik in sommige opzichten nog niet zo heel erg veel verder dan toen. En het zal straks wel duidelijk worden wat ik daarmee bedoel. Misschien wel de belangrijkste reden dat jij en ik moeite hebben met gebed, is dat we niet snappen wat gebed nou eigenlijk is. En nog een stapje verder, dat we niet echt snappen wie God nou eigenlijk is. En bij gebed denken wij heel vaak aan een lijst, een lange lijst met dingen die we aan God willen vragen. En als het dan ons al lukt om niet in slaap te vallen terwijl we dat doen, of afgeleid te worden door allerlei gedachten aan wat we nog moeten doen, als het 's ochtends is, of wat we hebben gedaan als we 's avonds bidden. Nou, als ons dat gelukt is en we hebben dat gebed af, dan voelen we ons eigenlijk al heel wat. Dan hebben we in gedachten allemaal van die vinkjes gezet achter onze gebedslijst en dan is het klaar. Zo zien vaak onze gebeden er toch uit. En misschien ook wel vaak van de bidstonden die we meemaken. Nou zeg ik natuurlijk niet dat al die dingen die we dan op onze zogenaamde lijstjes hebben staan, dat die slecht zijn. Nee, natuurlijk niet. Dat zijn vaak hele goede dingen en die bidden we ook met hele goede motieven. Daar kom ik in het vervolg van de serie nog wel op terug. Maar hoe hou je dit nu vol? Want als je dat nou gebeden hebt en je gaat de volgende dag weer bidden, of de volgende week ga je weer naar de bidstond van de kerk, ga je dan weer voor dezelfde dingen bidden? komt er dan geen sleur in, ja toch? En je denkt bij jezelf, ja, wil God dat nou echt? Zou God nou willen dat ik op die manier bid? En om het fris te houden ga je dan maar weer andere lijstjes aanleggen en je gaat weer dingen schrappen en je gaat weer dingen aan toevoegen. En zo probeer je het vuur van het gebed hoog te houden. Maar is dit nou echt het gebedsleven waar je altijd van droomde? En zet het je in vuur en vlam? Verandert je? Verandert het jou en heb je het gevoel dat het iets uitricht? Of heb je, waar ik vaak last van heb, dat je klaar bent met je gebed, maar dat je eigenlijk helemaal niet opgelucht voelt? Want dat lijstje dat je afgewerkt hebt, dat komt als een boemerang weer keihard terug in je hoofd. En de zorgen en de moeite die je had, die zijn er nog steeds. Ondanks dat je, ja, dat je heel zorgvuldig geformuleerd hebt en dat je alles aan God hebt voorgelegd. Want stel je voor dat je één ding zou vergeten. Ja, misschien weet God dat niet. Nee, dit is het niet. En God, daar ben ik diep van overtuigd, die wil ons een totaal andere visie op gebed geven. En het Bijbelgedeelte dat we lazen, dat wijst ons daarbij de weg. We gaan vandaag alleen maar naar het allereerste vers kijken. En dat luidt: Onze Vader in de hemel. Verder kijken we vandaag nog niet. En ik zeg er af en toe wat omheen. Ik maak af en toe een uitstapje naar een andere Bijbeltekst. Dus als je aantekeningen maakt, dan is dat handig. En anders is het misschien lastig. Dan moet je maar weer vergeten. Het gebed dat Jezus ons hier leert, dat is een model. Het Onze Vader. En dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komen Bijbelgedeelten overigens nooit. Het staat in wat we de bergreden noemen. Die vind je in Matthäus 5 tot en met 7. En nou is het centrale thema daarvan best wel lastig samen te vatten. Bijna iedereen geeft er weer een andere definitie aan. Mijn eigen definitie is: wie komen het koninkrijk van God binnen en hoe? Maar voel je vrij om daar een andere definitie aan te hangen. En die bergreden die staat ook weer niet op zichzelf. Die staat in het Bijbelboek Matthäus. En Matthäus die wil heel graag laten zien dat Jezus Christus degene is die altijd beloofd was door de profeten. Dat hij de Zoon van God is in wie alle beloften van God tot vervulling komen. Waarin ze uitkomen en vol worden. En met de komst van Jezus is het Koninkrijk van God gekomen. Wanneer Jezus de bergreden uitspreekt, dan is dat aan het begin van zijn bediening. Je leest in Matthäus 4 vers 23 dat hij in heel Galilea heeft gewerkt. Dat is een streek in Israël. En dat hij onderwijs heeft gegeven in de synagogen. Als ik het even zo mag zeggen, wij zouden zeggen in de kerk. Het is natuurlijk wel wat anders, maar dan hebben we er even een beeld bij. En nu gaat hij ook echt publiekelijk het land in. Hij gaat buiten de synagogen, hij gaat ook buiten Galilea. Hij gaat de mensen opzoeken en hij gaat uitleggen: wat betekent nou dat Koninkrijk van God? Wat zijn de leefregels daarvan? Nou, een onderdeel van die leefregels, dat is het gebed. Althans, het model voor een gebed, hè? Vers 9, daar staat: bid daarom als volgt. Dat wil zeggen, op die manier. Het is niet de bedoeling van het Onze Vader om dit klakkeloos altijd zo over te nemen. Het mag wel, maar dan loop je het gevaar, zoals met heel veel dingen die je altijd op dezelfde manier zegt, dat ze uitgehold worden en dat je niet meer hoort wat je bidt. Nou, Jezus heeft dit voor ons gegeven als een model. En terecht, want er zit een hele mooie opbouw in en heel veel elementen, die gaan we voor een deel ook bespreken. En die volgorde van dat gebed dat Jezus geeft, die mag ook de volgorde van ons gebed bepalen. Jezus begint met iets waarvan je denkt van ja, dat heb ik misschien al veel vaker gehoord als je vaak in de kerk komt. Hij begint met Onze Vader. Voor de meeste van ons zijn dat ja, hele normale woorden, hele vertrouwde woorden, Onze Vader. Maar bedenk wel dat het echt schokkend was voor de mensen tegen wie Jezus dit zei. Onze Vader. In het Oude Testament, daar lees je nergens dat God wordt aangesproken in een gebed met Vader. Je leest wel op een paar plekken dat God de Vader van Israël is, maar in een gebed wordt God nooit met Vader aangesproken. En als Jezus dat doet, dan is dat schokkend. Ook omdat hij een Aramees woord gebruikt, Abba, dat oorspronkelijk de klank had van, ja, zoals een kind papa zegt. En in Jezus' tijd was dat woord wel ontwikkeld. En dat kon je ook gebruiken als leerling tegenover je leraar, uit een soort respect. Maar het had toch wel die hele vertrouwde klank. En dat zei je natuurlijk niet over God. Nou, Jezus doet dat wel. Jezus past dat toe op het gebed. En die laat God zien als vader. Als jouw persoonlijke vader. Nou, mocht je twijfelen of dat woord nou ook op ons van toepassing is, dan moet je eens kijken naar een tekst als Galaten 4 vers 6. Daar staat, omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba, vader, roept. Hij wil niet alleen dat we weten dat hij onze vader is. Nee, God wil ook dat we dat ervaren. Dat we dat diep van binnen ervaren. En daarom geeft hij ons zijn Heilige Geest. En het is de Heilige Geest van God die maakt dat wij Abba, Vader, kunnen zeggen. Wat Jezus mocht zeggen, dat mogen wij nu ook zeggen tegen God. En Jezus mocht het zeggen omdat hij de Zoon van God is. Profeet Jeremia, die heeft daar eeuwen daarvoor ook al over gesproken. Dat vind je in Jeremia 3 vers 19. En daar zegt Jeremia namens God dat God verwachtte van het volk dat ze hem vader zouden noemen. En dat ze hem zouden zien als vader. Maar het volk koos elke keer een andere weg en dwaalde van God af. En ja, het kon God eigenlijk geen vader meer noemen. En dan mag Jeremia in hoofdstuk 31 aankondigen dat er een tijd zal komen dat het volk God weer echt vader zal noemen. En wat zegt Jezus nu? Die tijd is nu aangebroken. Die tijd waar de profeet Jeremia over sprak eeuwen geleden, die is nu aangebroken. Je mag nu weer God als vader gaan aanspreken. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat je hier zit en dat je zegt, ja, dat wist ik. God is onze vader, is onze hemelse vader. En dat is mooi. Maar toch wil ik je vragen om niet te snel af te haken, ook niet in gedachten. Want oké, je wist het al en je hebt dat al heel vaak gehoord, dat God je vader is. En je hebt gezongen. Maar heb je het nou ook echt zo ervaren? Heb je er nou wel eens echt over nagedacht wat dat betekent? Als Jezus God zijn vader noemt, dan betekent dat een aantal dingen. Ik heb er zomaar eens een aantal op een rijtje gezet. Eén is, wij zijn dus familie. Jezus en wij zijn broers. Je bent een zus of een broer van Jezus, als je onze vader mag zeggen. Twee is, we zijn dus ook kinderen van God. Johannes 1 vers 12. Wie Jezus ontvangt en in zijn naam gelooft, heeft God het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En drie, zoals God naar Jezus kijkt, zo kijkt God ook naar ons. Zoals God naar Jezus luistert, als Jezus hem iets vraagt, zo luistert God naar jou, als je hem iets vraagt. Dat zijn zomaar een paar duizelingwekkende conclusies van die twee woordjes, onze vader. Dat is wat. God is niet alleen maar de schepper van hemel en aarde. Hij is niet alleen maar de koning die heel deze wereld regeert en die ook jouw leven regeert. Natuurlijk, dat is hij allemaal ook. Maar hij is ook je hemelse vader. En ondanks dat hij, zoals vers 9 zegt, op afstand woont, in de hemel, staat hij niet op afstand. Hij is zo dichtbij mogelijk gekomen als maar kan. Als vader. En ik ga nou iets zeggen waar je niet van moet schrikken, maar als jouw gebedsleven saai is, dan heb je nog nooit begrepen wat het wil zeggen dat God je vader is. En daar bedoel ik niet veroordelend, want er kunnen allerlei redenen voor zijn. En zoals ik al aangaf, ik leer zelf nog steeds. Dus als ik het zeg, is het ook voor mezelf. Maar dit is geloof ik ons probleem, dat wij God op een hele verkeerde manier zien. Wij zien God vaak als degene voor wie we ontzettend ons best moeten doen om dingen gedaan te krijgen van hem. Of we zien hem als degene die zo heilig en groot is, dat je hem eigenlijk niet kunt benaderen. En je hoort dat wel in de kerk dat het mag, maar eigenlijk kan het niet. Daar is hij te groot voor. Of we zien hem als degene die onze gebedslijstjes moet afhandelen. En in wie we teleurgesteld raken als hij dat niet doet. Maar God wil gezien worden als een vader. Als een vader, zegt Jezus hier de Matthäus, die allang weet wat jij nodig hebt, nog voordat je het hem vraagt. En dat betekent weer niet dat je hem niks mag vragen, maar daar komen we straks wel op in een andere preek. Maar eerst en vooral wil God benaderd worden als degene die onze eer en lofprijs waard is. Hij is in de hemel, staat er, en dat zegt ontzettend veel over hoe groot en hoe mooi en hoe machtig hij is. Ik las bij iemand die zei van, eigenlijk mag je niet eens verder bidden als je je dat niet goed realiseert. Ga je eerst maar eens realiseren wat het betekent dat God in de hemel is en dat hij zo groot en zo liefdevol en machtig is. Wij leven voor God en niet andersom. God leeft niet voor ons. En als we nadenken over gebed, dan moeten we vooral nadenken over het verschuiven van de focus. Dat God er niet is om aan onze verlangens te voldoen en aan onze behoeften, maar dat wij er zijn om God te eren, om God te aanbidden. Niet alleen met woorden, maar met heel ons leven. Om God te dienen en groot te maken. Dat is het wezen van ons leven. We zijn geschapen om God te loven. En als je dat beseft, als je zo tot God komt, dan garandeer ik je dat je gebed gaat veranderen. Want God wil dat we in zijn nabijheid komen. Maar kun je dat nou echt voorstellen? Dat je in de nabijheid van God kan komen. Ik heb me dat voor mezelf geprobeerd. Maar ik kan me nog steeds niet voorstellen. Ik ken mezelf. En misschien daarom wel kan ik me niet voorstellen dat God tegen mij zegt, jij mag in mijn nabijheid komen. Jij mag heel dicht bij mij komen. Ik luister naar je. En ik ben er. En je mag me benaderen. Kun je dat echt voorstellen, dat God dat tegen je zegt? Dat God tegen je zegt, stop nou eens met je lijstjes af te bidden. Die ken ik al. En ik ken je gebedsagenda al. En ik ken je gedachten en je zorgen en je verdriet. Die ken ik al lang, want ik ben je vader. Maar kom nou eens gewoon bij me. En verwonder je over wie ik ben. Dompel jezelf onder in mijn liefde. En realiseer je nou eens gewoon wie ik ben en wat ik allemaal in jouw leven wil doen. Hoe ik jou aan het veranderen ben. Hoe ik het beeld van je broer, Jezus, ook in jou aan het leggen ben. En denk nou eens aan al de dingen die ik je beloofd heb. En die ik aan het doen ben en die ik ga doen in je leven. En dat is het geheim. Stop alsjeblieft met bidden zien als vragen, als eindeloos vragen. En begin met aanbidden van God. Begin bidden. Begin het te zien als tijd doorbrengen met je hemelse vader. Zelfs wij, als je zelf vader of moeder bent. Zelfs wij met onze gebreken en tekortkomingen. Wij willen toch geven aan onze kinderen wat ze nodig hebben. En dat weten we toch ook wat ze nodig hebben. En ook onze ouders, als ze gebreken hadden of hebben, die wisten dat ook. En die willen dat ook. En wat binnen hun vermogen ligt, dat geven ze je ook. Maar hoe zou je het vinden als jouw kind alleen maar naar je toe kwam en een lijstje met wensen en eisen neerlegde en dan hard wegrende? Als je nooit de gelegenheid had om tegen je kind te zeggen, ik hou van je. En als je nooit de gelegenheid had om gewoon tijd met je kind door te brengen en niet eens altijd te praten, maar gewoon te genieten terwijl je kind zit te spelen of iets anders zit te doen. Gewoon genieten van zijn aanwezigheid. Dat wil je toch als ouders kwijt? Maar dat kan nooit als er geen contactmoment is of alleen maar een vraagcontactmoment. Nou, als dat nou bij ons al zo is, hoe zou dat dan bij God zijn? Toch niet anders. Maar dan wel volmaakt. Als we God zo benaderen in gebed, dan beloof ik je, dan verandert er iets bij ons. Dan verandert God onze motieven en onze prioriteiten. En voordat we het in de gaten hebben, is ineens dat hele lijstje verdwenen. En in plaats van dingen aan God vragen, gaan we onder de indruk komen van zijn grootheid en zijn glorie. En dan komt alles in een ander perspectief te staan. En dan gaan wij veranderen. Bidden is niet makkelijk. Het vraagt toewijding. En het vraagt keuzes. Levenslang. En om tijd door te brengen met God, zul je keuzes moeten maken. En zul je echt tijd apart moeten zetten voor God. Dat is een groeiproces. Maar het gaat uiteindelijk om het beter leren kennen van God. En ik ben ervan overtuigd dat als jij en ik echt gaan beseffen hoe geweldig het is om tijd door te brengen met God. Man, dan gaan we toch echt alles omgooien. Dan gaat onze hele agenda er toch anders uitzien. Dat is een uitdaging die er voor ons ligt en een aanbod. Jezus deed het ons voor. Jezus sloeg nooit de tijd met zijn vader over. Hoe druk hij het ook gehad had. Hoe ontzettend moe hij ook was van alle dingen die er gebeurden. Hij sloeg nooit die intieme tijd met zijn vader over. En God nodigt ons uit vandaag. En hij zegt, volg dat voorbeeld van je grote broer nou na. En kom in mijn aanwezigheid. En laat je vullen met wie ik ben en wat ik je wil geven. Zullen we die uitnodiging en die uitdaging gewoon eens aangaan met z'n allen? En zullen we eerst en vooral onszelf gaan geven aan God? Amen.